Ik sprak laatst met mijn collega Charlotte van Tiel.
Ja, Charlotte.
Charlotte die is ook van leraar van buiten.
Ja.
Maar die doet ook een aantal andere dingen voor de Rode Loop.
Voor de Rode Loop in Den Haag. Hè?
Den Haag, precies.
Ja, jullie werken gewoon samen
ja,
ook. Hè?
Ja, ja. 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 En zij heeft een programma wat we niet voor leraar van buiten doen. Maar het heet Wereldburgers voor de Klas.
Ja?
En dat richt zich erop. Ja, zeker. Want dat richt zich erop dat mensen die een niet-Nederlandse achtergrond hebben. En kort in Nederland zijn. Maar in het land van herkomst een onderwijsachtergrond hadden.
Ja, ook een bevoegdheid.
Een bevoegdheid,
ook,
doorgaans. Ja. Een plek in het Nederlands onderwijs te geven.
Oh, dat gaat niet zomaar, hè?
Nee. Je moet gewoon aan de Nederlandse wetgeving natuurlijk voldoen.
Ja.
En Charlotte zei, neem eens contact op met Jacco Slover van het Rijswijk Lyceum.
Ja, want die spelen daar ook een rol in.
Die hebben altijd, die nemen mensen op in het trainingsprogramma van Wereldburgers voor de Klas.
Ja. Hebben die ook zo'n school met leerlingen van diverse achtergronden?
Ja, dat dacht ik wel. Moeten we daar Jacco maar eens even over
vragen. Ja, dat kunnen we gewoon vragen. Hè?
Ja.
Ja. Want hij neemt dus ook twee mensen mee die in het programma hebben gezeten.
Ja,
die daar ook lesgeven.
Die er nu een aantal jaren lesgeven.
Ja. Leuk. Nou, lijkt me heel goed om het daarover te hebben. Heel interessant. Ook, ze hebben ondertussen ook wel wat over zichzelf geschreven. Ja. Over de mail gedaan. Hè? Want Jacco, wat is zijn achtergrond?
Nou, die heeft ooit sterrenkunde gestudeerd.
Okay.
En docent natuurkunde geworden.
Ja.
En in Rotterdam, op het Rotterdam Montessori, heeft hij in de schoolleiding gezeten. En in 2020 is hij als directielid naar het Rijswijk Lyceum en van Vredenburg College gekomen.
Ja.
En hij schrijft dan, hier gepassioneerd aan de slag gegaan met het nieuwe schoolplan dat volop in het teken staat van werken aan kansengelijkheid.
Ja, oké. Okay. Een belangrijk item.
Ja, zeker.
Ja, ja. En de mensen?
Nou, we hebben Mohammed.
Oh ja.
Kan je daar iets over vertellen?
Ja, zeker. Hij heeft dat natuurlijk geschreven. Ook Mohammed Abu al-Kibash. Mohammed heeft een Arabische achtergrond, zie ik hier. Ouders uit Palestina, opleidingen Saoedi-Arabië en Jordanië. Nablus heeft Engelse les gegeven in Florida, in Dubai, Jordanië, in Palestina. Nou, dat is echt wel iemand met allerlei achtergronden. Ja. Ook als vrijwilliger met vluchtelingen gewerkt. Hij noemt zich ook, hier heb je het al. Hij noemt zich ook een wereldburger.
Ja.
Hij heeft een boodschap voor de leerlingen dat je niet te beperkt moet denken. Hè, dat vindt hij. Hij is nu 5 jaar in Nederland en werkt sinds 2021 bij dat Rijswijkse Lyceum. En Peter heeft nog een tweede meegenomen, hè, dat zie ik hier ook. Hè. Dat is Ramazan.
Ramazan.
Ja.
Ja. Ramazan die komt uit Turkije.
Achternaam?
Ramazan Kivrak.
Ah, Ramazan Kivrak, de hele naam. Ja.
En die is in 2018 naar Nederland gekomen. In Turkije was die leraar Turks.
Ja.
Heeft hij daar ook 11 jaar voor de klas gestaan.
Dan heb je ook al heel wat ervaring.
Dan heb je ervaring, dan ben je echt leraar.
Ja.
En toen hij in Nederland was, dacht hij, leraar Turks kan ik niet worden, maar ik wil wel leraar zijn. En hij had het gevoel, op de middelbare school was ik ook altijd goed in wiskunde. Ik ga leraar wiskunde worden.
Ja.
En daar is hij mee bezig. Hij is via dat Wereldburgers voor de Klas in 2021 op het Rijswijkse Lyceum gekomen. Daar heeft hij een baan als onderwijsassistent gekregen.
Oh, en dat is ook wel interessant. Dus niet als leraar, maar als onderwijsassistent.
Precies.
Ja.
En daarnaast die begonnen aan de lerarenopleiding. En, en nu heeft hij dus als stage, geeft hij lessen aan een aantal klassen.
Ja, maar dan doet hij dus geen zijinstroom, maar deeltijd waarschijnlijk.
Volledige deeltijd. Ja, hij had natuurlijk geen wiskunde.
Nee, daarom, dat moet het precies. Ja. Ja.
En hij schreef dan, ik heb een echte passie voor het onderwijs en werk graag met leerlingen.
Ja, mooi.
Dus,
ja. Heel benieuwd. Wordt vast een mooi gesprek.
Ja.
Welkom bij de podcast Zin in Lesgeven. Bij een speciale aflevering. Gemaakt in samenwerking met FOYON. Het arbeidsmarktfonds voor het voortgezet onderwijs. De podcast over mensen die de overstap naar het onderwijs, de overstap naar het leraarschap overwegen. Mensen die willen onderzoeken of ze dit wel of niet moeten gaan doen. Ze willen weten of ze er zelf gelukkig van gaan worden en wat erbij komt kijken als je daadwerkelijk die overstap gaat maken. Benieuwd naar ervaringsverhalen? En benieuwd naar wat diverse mensen uit het onderwijsveld hiervan vinden? Luister dan naar de podcast Zin in Lesgeven. Een podcast van Peter van der Zwaal en Arend-Jan Zwarteveen.
Jacco, Rijswijk Lyceum. En het onderwerp is diversiteit vandaag. Voel je daartoe aangesproken? Heeft het Rijswijks iets met diversiteit?
Ja, het Rijswijks Museum heeft een bijzondere raakvlak met het thema diversiteit. Mm-hmm. Sowieso ook qua leerlingpopulatie. Onze leerlingpopulatie is niet de gemiddelde leerlingpopulatie van een gemiddelde school in Nederland. Nee. In onze school is het zo dat er heel veel verschillende culturen in de school rondlopen. Zo rijk als de culturele diversiteit in een bepaalde wijken van Den Haag is namelijk, zie je dat ook terug bij ons in onze school. En dat zie je ook terug in ons lerarenkorps. Wij hebben een vrij diverse groepen leraren met verschillende pluimages.
Ja. Want school, wat zijn jullie voor school?
Wij zijn een brede scholengemeenschap. Mm-hmm. Wij bieden onderwijs aan eigenlijk op alle niveaus. Dus vanaf basiskader tot en met het gymnasium.
Okay. En basiskader is VMBO, hè?
Ja, VMBO. Dat is VMBO basiskader inderdaad. Klopt.
Ja. Ja. En je zegt diversiteit ook voor de klas. Is dat per ongeluk? Heb je daarna gestreefd of constateer die op een gegeven moment van, hé, dat hebben we gewoon.
Nou, voor een deel moet ik zeggen, ik werk daar nu 3 jaar. Okay. En de mensen die daar dus nu rondlopen, die zijn voor een belangrijk deel al aangesteld. Voordat ik daar natuurlijk zelf mijn vinger in kon roeren. Maar er zijn wel bewuste keuzes gemaakt om te zorgen of aandacht te hebben voor de culturele diversiteit, ook binnen het docententeam. Ja. Ik vind het namelijk wel belangrijk dat we ook als school rolmodellen voor de klas hebben staan. En dan is het best lastig om als blanke, autochtone Nederlander als rolmodel te fungeren voor een doelgroep die eigenlijk zich daarin niet herkent. Nee. En om dus te zorgen dat er ook voor hen aansprekende rolmodellen zijn, is het belangrijk dat je daar dus ook bij je aannamebeleid aandacht aan besteedt. En dat je ook dat soort mensen probeert aan je school te binden. En ja. dat lukt onder wel best aardig.
Wat zou het gevolg kunnen zijn op het moment dat dat niet zo is? Hè? Dat die blanke die je noemt, hè? Dat alleen maar van dat soort blanke mensen staan. Wat is het gevolg daar dan van?
Nou, het lastige is dus voor onze leerlingen dat ze zich dan moeilijker kunnen identificeren met onze docenten. En dat voor onze docenten het soms ook best lastig is om omgekeerd zich dus te verplaatsen in de belevingswereld. En de culturele verschillen, zeg maar, die zijn soms best groot. Ja. Om daarbij met de leerlingen dus aan te sluiten.
Ja. Maar misschien open deuren, maar zeg eens wat dan het gevolg is, hè, als die identificatie er gewoon niet zo goed is.
Nou, een stukje onbegrip, verwijding, afstand. Ik denk dat het heel belangrijk is als je als docent voor de klas staat, dat je een goede vertrouwensband opbouwt met je klas en dat je elkaar goed begrijpt. En dan kan er pas daadwerkelijk leren ook plaatsvinden. Ja. Dan zul je eerst een veilige leeromgeving voor moeten creëren en elkaar dus goed begrijpen en respecteren.
Dat is echt een voorwaarde.
Ja, dat is echt een randvoorwaarde. Ja. Ja,
en dan zijn die rolmodellen dus ook echt een voorwaarde.
Absoluut, absoluut.
Dus vooral niet, hè, want dat was even de vooronderstelling waar je het antwoord natuurlijk wel op weet. Dat is dus niet zomaar dat een school dat ook doet.
Nee, het is niet vanzelfsprekend.
En het is niet vanzelfsprekend, maar heb je er specifieke instrumenten voor? Hoe zorg je ervoor dat dat gebeurt?
Het is belangrijk dat je als docententeam in ieder geval er bewust van bent dat het dus een meerwaarde heeft voor je school om dus die verschillende culturele achtergronden in je team te hebben. Ja. En ook mensen dus uit te nodigen om dus ook daar hun expertise in te delen met de rest van het team. De achtergrond van mijn collega's, zal ik maar zeggen, die hier ook aanwezig zijn. Ja. Die brengen ideeën mee en vanuit hun eigen cultuur die wij niet kennen. Ik ben ook gewoon een autochtone Nederlandse jongen. En heb dus mij de afgelopen 3 jaar heel veel nieuwe ervaringen opgedaan. Dat is voor een deel wat ik meekrijg natuurlijk van mijn eigen leerlingen dan dus. Maar voor mij is het makkelijker om van een gelijke volwassene, zal ik zeggen, een collega, te horen hoe hij omgaat met de culturele verschillen in zijn klas.
Lijkt me heel waardevol.
Zeker.
Ja. 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 Maar goed, we hebben wel lerarentekorten. En mijn platte vraag is ook wel van lukt het dan een beetje, dat soort ambities? Zijn ze te vinden?
Ja, gelukkig wel. En zeker de afgelopen jaar hebben wij in Den Haag in samenwerking met de Rode Loper een heel mooi traject gelopen. Dat heet het zogenaamde Wereldburgerstraject. Mm-hmm. Wereldburgers voor de klas. En dat zijn mensen die dus vanuit een ander land naar Nederland komen. Vaak wel al een onderwijsbevoegdheid hebben of een aangepaste bevoegdheid. En zich eigenlijk in Nederland dan dus willen gaan begeven op de onderwijsmarkt. Ja. Maar eigenlijk zoekende zijn van ja, hoe ga ik dat dan doen? En de Rode Loper begeleidt dan die mensen erin. Helpt ze ook met taalontwikkeling. Want de Nederlandse taal is wel een heel belangrijk instrument voor de docent. Sterker nog, het is denk ik het belangrijkste instrument waarmee die de kennisoverdracht tot stand kan brengen.
Straks wel wat over bespreken. Zeker. Ja.
En wij hebben dus in dat kader een aantal jaar draaien we daar nu mee. Hebben we mensen vanuit dat traject in onze school ook verwelkomd. En met heel veel succes en heel veel plezier ook. Want dat zijn succesvolle trekken tot nu toe in de regel geweest.
Ja, we zitten misschien is het goed om even te zeggen. We zitten gewoon in een school hier een podcast op te nemen.
Ik meen het net te horen, ja.
Er zijn wat leerlingen,
En er zijn leerlingen en die hebben een activiteitenweek. Dus ja, dat kan allemaal. Dat kan allemaal. Ja. We kunnen ook in een dichte studio gaan zitten, maar dit is eigenlijk veel leuker. We zitten gewoon in een school.
Ja.
Niet jullie school. Hey, misschien, Peter, kijk ook even naar jou. Is het gewoon tijd, want we hebben...
Ja, we hebben twee...
Natuurlijk, hebben we net geïntroduceerd. Twee mensen
van
die ook... En die hebben ook dat traject allebei belopen. Hè? Traject Willenburger van de Rode Loper. Komen we straks bij je terug, Jacco.
Is goed, dankjewel.
Ja, van harte welkom Ramazan en Mohamed.
Dank
Heel
je
leuk
wel.
Dat jullie er
Dank
zijn.
Dankjewel.
We zijn drieën ook gekomen. Hè? En Jacco vertelde net dat de school ook wel op zoek is naar rolmodellen. Ook rolmodellen... Als je kijkt naar de leerlingpopulatie buiten Nederland. Hè? Nou, Turkse achtergrond, Palestijnse achtergrond. Maar dat gaat nog veel verder en daar gaan we het zo
Precies.
over hebben. Dat hebben we net ook voorgelezen. Allerlei landen en
yes.
een prachtig rolmodel kun je maar zo zijn.
Ach, dank je wel.
Maar Ramazan, om met jou te beginnen. Voel je je ook rolmodel?
Ja, natuurlijk. Ik voel me als een
natuurlijk
rolmodel.
Zelfs.
Ja.
Ja.
Ja, ja.
Nou, vertel.
En er zijn veel Turkse leerlingen op onze school. En ik ben Turkse achtergrond.
Ja, je hebt Turkse achtergrond.
En ik voel me echt een rolmodel op onze school.
Ja.
En ik ben een doorzetter. Ik ben 5 jaar geleden naar Nederland gekomen. En na 3 jaar...
5 jaar geleden?
Ja, 5 jaar geleden.
En, lekker Nederlands.
Ja,
ja nou,
dankjewel.
Mooi. Ja.
En na 3 jaar was ik voor de klas... Dus dat is best wel goed voor mij. En daardoor ontvang ik veel complimenten van mijn leerlingen.
Yeah.
En leerlingen zeiden tegen mij... hun ouders wonen meer dan 40 jaar in Nederland. En ik praat beter dan hun ouders. Dat is,
dus je bent ook een goed voorbeeld van dat het wel, dat kan. En dat kan lukken.
Ja, ja.
Als je maar... Ja, doorzet zeg je eigenlijk. Hè? Ja. Dat zeg je eigenlijk. Hè?
Ja, ja als je iets wil, dan kan je het bereiken.
Ja.
En je moet een beetje tijd besteden wat je wil.
Ja.
Eigenlijk daarom voel ik me als een rolmodel voor mijn leerlingen.
Duidelijk hoor.
Ja.
Ga even naar de overbuurman.
Yes.
Ja,
dat is een goede vraag eigenlijk. En ik hoop eigenlijk dat ik ben een rolmodel. Want soms het is... voor mij ben ik nu bijna 15 jaar in de klas, voor de klas zitten.
Je bent al ervaren docent, hè?
Inderdaad, maar ik soms vraag me af als ik ben een rolmodel of niet. Want het is ten eerste een verantwoordelijk eigenlijk. Het is niet echt om te zeggen, weet je, ik ben een rolmodel. Soms doet het voor mij echt een soort van een angst. Dat ik ben, ik ben als ik ben een goede voorbeeld of niet, als ik ben een rolmodel.
Ja. Ja.
Maar soms, ik voel het graag. Ik voel het dat is de leerling, ze geven mij gewoon het gevoel dat... Ja, meneer, ik hoor jou. Ik luister naar jou. En je bent echt iemand dat ik kan gewoon vertrouwen. Dan zie ik, eigenlijk dat kan ik binnen...
Maar daar merk je dat ook aan.
Dat merk ik dan ook.
Als ik het goed beluister, dan vind je ook dat het ook bij jouw rol als docent ook past. Om dat voor elkaar te krijgen.
Weet je wat, ik ben altijd zeggen, kiezen voor mijzelf, wat is de enige gewone baan dat ik heb voor mijzelf? Het is docentschap, als docent. Dus ik denk, dat is eigenlijk voor mij, hoe ben ik eigenlijk? Dus, maar soms, ik vind het soms een beetje, hoe noem je dat? Dat is, kan ik niet zeggen, ik ben een rolmodel.
Nee.
Ik hoop het. Maar ik kan niet zeggen dat ik ben een rolmodel. Je moet misschien mijn leerlingen vragen.
Dat zou nog een idee zijn.
Ja, voor de volgende.
We hebben wel eens leerlingen de podcast gehaald. Dus dat is natuurlijk best mooi.
Ja.
Ja. Maar ook alleen, ik denk ook alleen al het feit dat je natuurlijk uit Turkije komt. Uit Palestijnse roots. Maar het gaat veel verder bij jou. Hè?
Ja, precies.
Je noemt jezelf ook wereldburger. Hè?
Ja.
Dat schreef je ook al aan ons.
Ja. Dat inderdaad. Eigenlijk, mijn ouders komen uit Palestina. Ze zijn geboren toch in Palestina. Maar in de jaren 70 geloof ik, daar was in die tijd waar alle mensen gewoon expat zijn in de Golf. In Saudi-Arabië en Dubai. Yeah. Dus ik was daar geboren in Saudi-Arabië. Groeien daar ook in... zeg maar in Dubai, in Qatar ook, een stokje in Jordanië ook, daar ook groeien. En toen ik gewoon zeg, weet je, ik wil graag meer soort van een connectie hebben van mijn land en mijn wortels. Dus verhuis ik naar Palestina en doe ik daar een opleiding, mijn opleiding, een Engels opleiding eigenlijk. Ja. En daar
je was daar docent Engels?
Ook. Docent Engels,
precies. Wat je hier ook bent?
Yes, inderdaad. Dus ik werd daar een paar jaren, maar dan verhuis ik naar nog Jordanië. Ook gaf ik les daar. Ook Dubai, ook Saudi. Dan een moment verhuis ik naar Amerika eigenlijk. Dus gaf ik les ook in Florida, in de United States. Een paar jaren ook.
Ik snap dat, wereldburger.
Ja.
Alleen maar Turkije.
Ja.
Nee.
Geintje.
Nee. Ja, wat ik mij kan voorstellen. Hè, jullie zijn allebei in het land van oorsprong leraar geweest. Het leraarschap, dat heb je niet geleerd, dat ben je. Dat was je.
Dat zei Jacob ook al. Je helpt mensen naar binnen.
Ja, precies, die leraar zijn. En nou, wat ik me nou wel afvraag. Is het nou een groot verschil om leraar te zijn in Turkije met Nederland? Of zeg je, ach, je bent gewoon leraar. En waar in de wereld je dat ook bent, die basishouding die heb ik.
Ja, dat is een goede vraag. Er is veel verschil tussen Turkse onderwijssystemen en Nederlandse onderwijssystemen. Jawel. Een voorbeeld, in Turkije, je bent bezoeker voor de klas. Je gaat naar de leerlingen toe.
Oh, en, jij hebt geen eigen lokaal. Ja, nee. Maar die leerlingen zitten in.
Ja, leerlingen hebben een vast lokaal.
Ja.
En binnen de schooljaar zitten ze in dezelfde lokaal. Dus je gaat naar de leerlingen toe om les te geven.
Ja.
En hier, je bent de gastheer.
Ja.
En bij de deur, verwelkom je de leerlingen. En je bent gast hier gewoon. En in Turkije zitten de leerlingen dezelfde school. Bijvoorbeeld een beroepsonderwijsschool. Bijvoorbeeld hier VMBO-school en HAVO en VWO. Maar in Turkije zijn er verschillende aparte scholen eigenlijk. In beroepsscholen. Of gewoon middelbare school.
En die leerlingen, reageren die dan ook anders? Want het beeld wat ik heb van Nederlandse leerlingen is, die zijn taal, nemen geen blad voor de mond, zijn direct.
Ja.
Is jouw ervaring dat ook? Of zeg je, dat is een beetje overdreven hoor. Turkse leerlingen kunnen ook...
Nee, eigenlijk. En hier zijn de leerlingen bewust voor hun rechten of plichten.
Ja.
En soms zeggen ze direct, maar dat vind ik goed. En je weet wat ze denken en wat ze willen. Ja, dat is belangrijk
voor mij. En dat is in Turkije dus blijkbaar anders?
Ja, blijkbaar anders in Turkije.
Heb je daaraan moeten wennen dan?
Jawel, ja.
Dus dat is wel een verschil. En bij jou dan, moment?
Ja, eigenlijk voor de eerste vraag, of de docentschap of voor die leerlingen?
Vooral de docentschap. Is dat anders dan?
Ja.
Vind ik eigenlijk helemaal dezelfde. Want mijn rol als docent is altijd dezelfde.
Ja.
Wat ik voel, wat ik geef aan mijn leerlingen, ben ik altijd mensenmens. Dus altijd zoek ik de connectie.
Je zoekt altijd wel connectie.
Precies, met mijn leerlingen. Dat ben ik altijd, zoek dat connectie. Dus voel ik altijd, dat is eigenlijk, dat kan, dat mag met alle verschillende andere achtergronden en kleuren.
Of je nou in Florida zit of in dat maakt niet uit. Of Jordanië.
En de leerlingen dan?
Maar ook dezelfde. Kijk, als ik was bij die les, voor de les met de andere, met de verschillende eigenlijk klassen. Dus met de basisschool of middelbare school. Iedere groep heeft een andere eigenlijk soort van een kwaliteit of iets anders. Maar als ik zeg met die, hoe noem je dat, met die middelbare scholieren, dat is puberteit.
Ja.
Dus ik denk, puberteit, ook in de maand, ook in die andere planeet, het is dezelfde. Het is echt dezelfde. Dus het is meestal, je denkt, oh ja, weet je, ik ben hier in Nederland, is iets anders. Of ik ben gewoon in Amerika, of ben in de Midden-Oosten. Geloof mij. Het is dezelfde.
Nou,
en het is meestal, wat ik doe eigenlijk, ik doe altijd heel veel soft skills. Heel veel gewoon even praatje, even connectie maken, even dit. En 10% van mijn klas alleen maar geef ik gewoon onhoudelijk les, de content. Het is alleen maar 10%, maar de rest, het is gewoon...
Ja. En waarom is dat dan belangrijk? Dat je even dat praatje en dat soort dingen. Waarom is dat belangrijk voor jou?
Om dat te doen? Want ik geloof, het is ook belangrijk voor de leerlingen om gewoon te zeggen dat... Want ik heb dat gezegd ook bij jou, dat ik geef de ruimte.
Yeah.
De veilige ruimte, dat mijn leerlingen moeten eigenlijk voelen. Dat ze kunnen, want het is, ik geef taal, ik geef Engels eigenlijk. Dus het is als mijn leerlingen voelen niet echt veilig, dus ik kan gewoon niet praten. Als ik voel gewoon iemand gewoon mij pesten of hoe noem je dat? De uitspraak is een beetje niet oké. Dus dat is voor mij, het is heel belangrijk om gewoon te weten wat is mijn leerlingen willen hebben.
Ja.
Als het is veiligheid, dat doe ik graag. Dat en eigenlijk werk ik. Dat is en dit is een soort van, weet je, je moet ook altijd een soort van voorzichtig. Wat is die andere grond? Wat is de doelgroep? En soms soms voor mij is het verschil tussen MAVO-leerlingen of HAVO-leerlingen of HAVO-MAVO of gymnasium-leerlingen. Dat zie ik eigenlijk zo meteen. Gewoon die dynamieken in de klas. Hoe is het? Hoe is het omgaan?
Je pas je dan daarop aan?
Precies, precies. En je ziet het en je gewoon aanpassen. En ik zei, oké, dat zie ik hier, dat zie ik niet. En ik zei, oké, dat is eigenlijk wat is mijn rol als docent ook.
Ben
ik ook.
Wat mij wel treft is, hè, wat je zegt, hè, en jij zegt dat in feite zeg je ook precies hetzelfde. Hè, dat is ondanks die andere cultuur waar je vandaan komt, het andere land waar je vandaan komt. Hè, dat connecten, want je gebruikt er zelfs dat woord ook letter, dat connecten met die leerling... Dat wel heel voorwaardelijk is, ook voor het leren.
Precies.
Want anders... Ja, wij zeggen dan hier we hebben hier in Nederland wel een spreekwoord dat zegt... zonder relatie geen prestatie.
Ja, helaas.
Dat bevestigen jullie ook.
Ja, natuurlijk.
Wel,
ja, mooi.
Ja.
Dus dat was, als je dus voor jezelf het beeld hebt... ik was een goede leraar in het gebied van oorsprong... in Turkije of in Dubai of in Florida... dan is dat hetzelfde. Dan kan je ook een goede leraar zijn in Nederland. Maar wat is dan waar zitten de barrières om een goede leraar in Nederland te worden voor jullie? Welke bergen moesten jullie over om hier een goede leraar te worden?
Dat was ook dat traject, met wereldburger. Wat Jacco ook net vertelde.
Ja, we hebben een project gevolgd.
Ja.
Via de Rode Loper.
Ja, precies.
Ja, en tijdens het project hebben wij een Nederlandse les gekregen.
Mm-hmm.
En voor mij eigenlijk in het eerst de belangrijkste barrière, taal.
Taal.
Ja, taal. Ja. Je moet eerst goed Nederlands praten of vloeiend Nederlands praten om connectie te maken.
Om die connectie überhaupt te kunnen maken. Ja.
En om een verband te maken met de leerlingen.
Ja.
En dat is de belangrijkste obstakel eigenlijk, of barrière. Zoals ik gezegd heb, ik ben doorzitter en ik probeer altijd mijn Nederlands te verbeteren.
Ja.
Het gaat nog steeds goed.
Okay. Je zit in een Nederlandse podcast.
Ja.
Hey, complimenten.
Ja, dankjewel.
Hartstikke.
Was taal voor jou ook maar met een barrière? Of zei je, nee, ik kwam tegen andere obstakels tegen... om in Nederland goed te kunnen functioneren als docent?
Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Ik ben talig. Ik spreek met de Nederlandse... Dit is mijn vijfde taal eigenlijk.
Ah, oké.
Dus,
de vijfde?
Dit is de vijfde eigenlijk.
Je grossiert.
Ja, dit is de vijfde taal. Dus ik ben talig. En mijn achtergrond is taal en wetenschap ook. Dus ik weet, het is een proces en het noemt tijd. Mijn Nederlands is, ik zie het, ik voel het. Het is niet echt de best, maar boeit me niet eigenlijk. Want het gaat niks te maken met de taal. Het gaat te maken met de gevoel. Durf je jezelf te zijn? voor de klas?
Okay.
Dat is de vraag van mij altijd. Ja. En de eerste twee jaren eigenlijk, ik heb heel veel soort van, hoe noem je dat, dus conflicten. Ja. Niet alleen maar met de klas, maar ook met zelf. Hoe kan ik mijzelf echt zijn?
Uitdrukken.
Dus weet je, en dat is altijd voor mij een soort van, want weet je, ik heb heel veel achtergrond in mijn rug. Ik ben moslim, ik ben ik kom uit Arabieren ook, ik spreek Arabisch, ik heb de geloof, en ik ben homo zelf ook. Dus ben ik altijd, hoe kan ik gewoon dat gewoon voor mijn leerlingen gewoon zetten? Want het is een soort van, oh ja, kijk, je naam is een beetje Arabieren, Mohammed, maar je bent nog homo. Dus dat is voor mij, dat was eigenlijk meer van een soort van conflict. Ja. Dus niet echt niks te maken. Yes, het is de systeem, hier is anders, de taal helemaal. Maar het is wat het is voor mij. Want de eerste periode, want ik wil gewoon heel veel vechten met het systeem. Hoe kan dat niet? Maar dan ik zeg, weet je, nee, het is niet mijn choose your battle eigenlijk. Dat is niks. Ik wil niet gewoon veranderen. Maar wat kan ik gewoon veranderen? Zelf. Ik kan, en dat met hulp van mijn leerlingen.
Ja. Wat heb je moeten veranderen dan?
Oh.
Kun je het noemen?
Van mijzelf.
Ja. Wat dan in het Nederlandse systeem zou...
Transparantie. Want ik zie een heleboel collega's van mij of docenten. Ze zijn gewoon docentenbaan. Iets praktisch. Ik zie geen mensen. Ik zie alleen maar mensen staan. Niet mensen staan bij die leerlingen. Ja. Ik zie het gewoon, als ik zeg, een transactional relatie. Als het is echt roboten. Dat is soms.
Je doet je vak, zeg maar.
Ja.
Je doet je vak en.
Precies. Dat is voor mij, ik vind het altijd jammer. Echt, dat is niet de bedoeling. Want het is eigenlijk een gevoelige periode van de leerling. Het is puberteit. Die willen meer praten. Die willen bij jou ook vertrouwen. Ik begrijp dat niet alle mensen hebben dat soort van gewoon comfortabel zijn bij hun echte ding. Ja. Maar dat is voor mij, voor dit stukje, dat is. Altijd, ik heb gezien dat de leerlingen gewoon, ja meneer, waarom je vraagt, hoe is het met jou? Of wat is dit? Dat vind ik soms, het is ook confronterend.
Ja.
En dat is ook voor mij, de eerste twee jaren, toen ik was beginnen met de lesgeven, dat was echt erg moeilijk.
Ja. Nou zie je dat hier in Nederland, hè, als je om je heen kijkt, maar zag je dat ook als je in Dubai of in Jordanië of in Florida om je heen keek.
Zag je
hetzelfde?
Nee, de maatschappij hier, de gemeenschappen hier is anders.
Ja,
het is anders. De waarden, normen is anders hier. Het is hier hele, misschien dat is iets anders om te zeggen, maar in Nederland, ik voel het dat wij altijd, it is we preach for something, maar doe iets anders.
Okay. Ja.
Dat voel ik. Dat voel ik soms.
Ja.
Dat is.
Terwijl, dat zeggen wij. Dat zeggen we natuurlijk ook. Hè, de goede docenten die doen teach as you preach.
Ja.
Heel erg. Dat is wat je zegt. Hè?
Ja.
Ja,
precies. Dat voel ik dat als je bent een goede, de vraag, wat is de goede docent van jou?
Teach
what
you preach.
Ja. Teach what you preach. Punt. Period.
Mijn vraag was, welke obstakels stond je tegen? Taal, mezelf accepteren, mezelf binnen...
Niet accepteren. Ik accepteer mijzelf.
Nee. Ja. Maar in ieder geval...
Durf mijzelf te zijn.
Precies, ja. Dat is wel iets anders. Maar de opleiding, Nederlandse systeem, vereist ook wel wat dat je de opleiding... En misschien kan je het allemaal wel, maar we accepteren het pas als het ook op papier staat. Ja. Dus daar zit ook nog wat. Want jij moest een hele nieuwe studie. Je was leraar Turks
in
Ramadan.
Ja.
Nou, daar hebben we in Nederland heel weinig werk voor. Dus je hebt besloten om leraar wiskunde te worden. En toen?
Ja. Ja, ik heb eigenlijk 11 jaar als leraar Turks gewerkt in Istanbul. En daarna ben ik naar Nederland verhuisd.
Mm-hmm.
En hier wilde ik weer als leraar worden.
Yeah.
En natuurlijk ben ik leraar Turks. Ja. Maar kon ik niet als leraar Turks werken.
Nee.
En leraar zijn is altijd mijn passie geweest. En,
belangrijker dan het vak eigenlijk.
Ja,
ja ik hoor
toen
het, ja.
ik middelbare school zat, heb ik veel lessen gekregen om leraar te worden.
Yeah.
Ja, en daarom wilde ik hier leraar worden. En hier zijn er weinig wiskunde leraren, dus leraren tekort voor wiskundevak.
Ja, zeker.
En daarna dacht ik dat ik leraaropleiding wiskunde volgen. Dat is een grote uitdaging voor mij.
Yeah.
Ja, ik probeerde Nederlands te leren en bijna 20 jaar heb ik wiskunde geleerd. Toen ik in middelbare school zat, ben ik bijna alles vergeten. En dus moest ik weer alles opfrissen.
Ja. Ja. Maar je had toen wel wat met het vak. Anders had je dat nooit gedaan nu.
Ja, ja.
Ja.
En daarna ben ik NT2-diploma gehaald.
Oh ja.
En dan ben ik begonnen bij Hogeschool Utrecht.
Ja.
Deeltijd leraaropleiding, wiskunde. En,
gaat goed?
Ja, goed.
Welk jaar zit je?
Nu ben ik tweedejaarsstudent, wiskundestudent. En tot nu toe heb ik alle vakken gehaald. En dat is goed voor mij. En vanaf 2021 werk ik als onderwijsassistent op Rijswijk Lyceum.
Ja, daar zit je.
En dit jaar geef ik wiskundeles en rekenvaardigheid.
Oh, dus en is dat dan je stage die je doet? Telt dat als je stage?
Ja, ik volg een stage en ik geef les. Ik heb een klas, dat is goed.
Mooi, ja. En hoe was dat voor jou, Mohamed? Want je had Engels gestudeerd, dus je kon gewoon Engels geven.
Ja, precies.
Ja.
Maar,
je hebt je bevoegdheid
al. Dat is een groot maar. Ja, precies dat. Ik heb geen bevoegdheid.
Ah,
want en die diploma dat heb ik gehad, het is, hoe noem je dat, theorie. Dat is een WO.
Yeah,
dus het is een bachelor's Engels literatuur en taal en wetenschap.
Yeah.
Dus dat is, en dat heeft... Als iets heeft niks te maken met de docentschap.
Nee, precies.
Maar toen ik was in de universiteit, heb ik ook een paar cursussen gedaan. Van didactiek en pedagogisch. Ja. Maar blijkbaar dat was niet genoeg. Maar dus ik moet eigenlijk een heleboel een nieuwe opleiding doen. En wat ik doe nu eigenlijk, is een eerste graad masters Engels.
Dat doe je nu?
Dat
hè?
Doe ik nu eigenlijk.
Waar doe je dat?
Utrecht, Hogeschool Utrecht. Ook een, dus HU. Voor mij, het is een soort van een... kom op jullie, ik heb dat gedaan, al gedaan. Want het is de studie, de opleiding. De grootste stukje is literatuur en taal en wetenschap. En dat heb ik gedaan meer dan 10 jaar geleden. En nu alleen maar een kleine stukje... didactics en pedagogische theories. Ja. Dus ik denk, oké, lekker. Ik doe nu 3 jaar op school. En dit is gewoon masters. Dus het is niet echt een piece of cake.
Nee.
Een heleboel opdrachten, een heleboel echt heel veel uitslag, heel veel. Dus, en de klas en alles op mijn leven.
Ja.
Dus dat stukje, dat vind ik een beetje pittig eigenlijk.
Ja.
En doe ik Oké. Niet goed, maar ik zei altijd is oké.
Yeah.
Want het is een soort van een extra uitdaging voor mij. Het komt niet, het geeft me geen motivatie. Want weet je, dit is iets heb je al gedaan, maar voor op een manier of een andere, het geeft me een soort van een demotivatie. Dat het veel, waarom heb ik een soort van ben ik niet genoeg? Dat altijd vraag ik mezelf, wat is echt de reden? En dat is echt demotiveren op een of andere manier. Dat voel ik altijd. En ik zei, oké, ik begrijp dat als ik volg alleen maar een studie of een opleiding voor die pedagogisch of in didactics, dat begrijp ik wel. Maar nu, een heleboel 3 jaar programma voor een literatuur en taal en wetenschap, dat vind ik een beetje een uitdaging voor mij om ook te begrijpen.
Ja.
Ja. Want hoe ver ben je?
Sorry?
Hoe ver ben je? Ben je bijna klaar of niet?
Nee. Nee. Hoop ik. Dit is mijn tweede jaar.
Yeah.
En ben ik weinig vakken gehaald. Dus door die drukte. Door de drukte van mijn les. Want ik geef 3 dagen les.
Yeah.
En het is voor mij ook door de persoonlijke ook, situaties. Moet ik altijd zorgen van mezelf en de tijd en mijn vrije tijd. Dus het is niet mijn prioriteit voor nu.
Nou, ik hoop dat je het toch voor elkaar krijgt.
Ik hoop het ook.
Ik snap het punt.
Ja, ik ook wel.
Ik hoop het ook.
En dat geldt hetzelfde geld voor leerlingen natuurlijk. Moet je nog een keer doen. Jij keek een beetje naar je horloge.
Ik keek naar mijn horloge.
Dit is de tijd.
We doen alleen maar geluid, maar ik zag het wel.
Ja.
Ja. Mooi gesprek hoor.
Mooi gesprek.
Ja.
En ik denk dat ik dadelijk Jacco nog even wil vragen. Ja. Of hij nog wat dingen gehoord heeft waar hij op kan reageren.
Ja. Misschien kunnen we nog wel even vragen of er nog dingen zijn die er niet gezegd zijn.
Ja.
He, om het met jullie ook af te sluiten. Iets waarvan je zegt, van, nou, dat wil ik nog wel even graag naar voren
brengen. Ja, wat ik in ieder geval nog wil vragen ter afsluiting. Wat heb je te zeggen aan mensen die zeggen, zou ik nou leraar in Nederland kunnen worden? Dus mensen die een niet-Nederlandse achtergrond hebben. Wat voor advies zou je hen geven?
Ik wil eigenlijk zeggen, voor de mensen die in Nederland leraar willen worden. En ze moeten eerst, of ze kunnen eerst mogelijkheden zoeken om als vrijwilliger of als onderwijsassistent te werken.
Dat doe jij ook.
Zodat ze een contact hebben of een verband kunnen maken met de leerlingen en Nederlandse onderwijssysteem. En daarna, ze kunnen nooit opgeven om leraar te worden hier in Nederland. En ze kunnen zien in lesgeven. De podcast van zien in lesgeven luisteren.
Mooi.
Nou, absoluut. Ja, zeker.
Ja, hoor erin.
Dankjewel.
En Mohamed, wat voor advies zou jij?
Voor mij dat wat mijn collega Ramazan heeft gezegd. Ja. En ook dat ik heb altijd gezegd van mijn collega's of iemand is een nieuwe hier. Jij kan het. Je bent de docent hier. En je weet het heel goed. Dus durf je gewoon naar een school. Om gewoon een gesprek te voeren met de docenten, met de directie. En zeg, hey, ik ben docent.
Geloof
en
in
ik
ben jezelf.
Ja, precies.
Geloof
en
in
ik
jezelf.
Zeg, hey, ik ben een docent misschien 15, 10 jaar gewerkt. En ik heb die ervaring. En ik durf gewoon om gewoon hier les te geven. Mooi. Dus dat is eigenlijk, je moet gewoon zelf. Geloof in jouzelf.
Ja.
Dat is een kernadvies.
Ja, geloof in jezelf.
Ja. Punt. Mannen, bedankt.
Ja, dank jullie wel. Ja. Dank jullie wel.
Jacco, je hebt net je twee collega's gehoord. Wat valt je? Wat hoor jij wat ik misschien niet heb gehoord?
Wat ik vooral interessant vond om te horen op de vraag die je stelde over de culturele verschillen en wat hun ervaring was vanuit het buitenland en dan vervolgens werken in Nederland. Wat ik een verschil hoorde tussen het verhaal van Ramazan en het verhaal van Mohammed. Mm-hmm. En dat heeft iets te maken ook met de verschillende persoonlijkheden volgens mij van de beide heren. Ja. Ze kijken op een andere manier naar het werken in het onderwijs. En dat nemen ze ook mee in hun werk nu. Ik had het idee, zeg maar, toen ik hier aan tafel ging zitten, inderdaad, dat er vanuit beide kanten eigenlijk hetzelfde antwoord zou komen. En dat was verrassend op zich, het antwoord van Mohammed, om te horen dat er eigenlijk juist over al die culturele verschillen toch ook wel weer het mens, zeg maar, het generieke van de mens gewoon ziet. En dat hij ziet dat de leerlingen en de gang van adolescentie en alle grillen die daarbij komen kijken, dat het eigenlijk universele waarden zijn.
Best universeel, ja, dat is precies.
Precies, ja. Als je daar maar goed over hebt, inderdaad. Dat je eigenlijk al die verschillen die hier dan cultureel dan zijn vanuit het land waar je op dat moment bent en de maatschappij. Waar Mohammed trouwens ook nog een interessante opmerking over maakte. Dat je op een gegeven moment dan de connectie kunt maken met leerlingen. En uiteindelijk is dat inderdaad de drijvende kracht, zal maar zeggen, om tot betekenisvol onderwijs te kunnen komen.
Dus kan je daarin vinden? Ook.
Ja, zeker. Nee, ik kan dat mensbeeld van Mohammed ook zeker onderschrijven. Mm. Inderdaad, ik denk dat het ook goed aansluit bij de visie die wij ook in onze school hanteren. Waarbij we proberen inderdaad om los van culturele, we zijn ook een openbare school inderdaad, om juist ook dat soort zaken als religie en zo allemaal even aan de kant te zetten. Omdat we gewoon allemaal mensen zijn en we hebben met elkaar een onderwijskundige opdracht te bereiken. En dat moet eigenlijk niet verkleurd raken eigenlijk door dit soort persoonlijke overtuigingen.
Nou, zeker niet als het tegenstellingen worden, denk ik.
Nee, klopt. Klopt. En dan is het de kracht inderdaad om de verbindingen aan te gaan. Je open en kwetsbaar durven op te stellen, ook naar leerlingen. En dat is met name voor mensen die nieuw komen kijken in het onderwijs. Of je nou uit het buitenland komt, of dat je als in de tweede fase, om te zeggen, van je carrière op een gegeven moment je het onderwijs instapt. Het is natuurlijk best wel lastig om voor jezelf al te bepalen waar liggen mijn grenzen inderdaad, waar sta ik eigenlijk, ken ik mijzelf voldoende om mij ook open te durven opstellen naar bijvoorbeeld een groep pubers die in hun puberteit natuurlijk ook geen blad voor de mond nemen en ook graag eventjes willen zorgen dat het gaat schuren en de grenzen bij jou opzoeken. En dan moet je wel stevig in je schoenen staan om te weten inderdaad hoe je daarmee omgaat, hoe je daarop gaat reageren.
Ja, zeker.
Ja. Wat dat betreft is het niet anders dan wanneer iemand van die accountant was het onderwijs in wil, want die heeft misschien nog wel in ieder geval een andere afstand.
Precies.
De mensen die we net gesproken hebben.
Allebei
leraar vanuit het hart en vanuit.
Van het hart.
Vanuit het hart en het hoofd. Ja. En mensen die als second degree teacher binnenkomen.
Ander beroep.
Ander beroep.
Ja.
En niet vanuit die connectie altijd.
Maar dat hoor ik Ramazan ook zeggen. Hè? Ook die connectie. Hè? Ja. Juist eerst hè, dat die connectie en dan pas de prestatie, zeg maar. Ook vanuit dat Turkse onderwijs. Wat mij wel verraste dat zo is. Maar laat je vooral verrassen. Dat is wel opmerkelijk. Dat is mooi.
Nee,
dat is
een goede
boodschap.
Een oud collega van mij zei, hè, mijn mentor zeg maar destijds. Die zei ook, het leraarschap is ook een ambacht. Het is echt iets waar je gewoon in moet groeien. Wat je moet leren door heel veel te doen.
Zeker.
En op het moment dat je dus al 20 jaar bij spreken als volwassene gewerkt hebt in het bedrijfsleven of in een andere richting. En vervolgens denk nou dit kan ik wel, dus ik kan ook wel het onderwijs in. En dat eigenlijk ben je dan toch weer terug bij af. Je moet eigenlijk weer helemaal opnieuw iets gaan opbouwen. Yeah. Wat je bij jezelf nog niet ontdekt had. In die zin zijn het eigenlijk ook weer startende leraren. En die zijinstroom is wat dat betreft denk ik ook op een aantal vlakken een stuk complexer dan voor mensen zoals Ramazan en Mohammed, die wel al die ervaring hebben. En,
voor de groep staan.
Precies, die connectie maken, weten hoe dat werkt. Exact.
Ja, zeker. Dus, maar ook de didactiek. Ja. Natuurlijk net zo goed. Ja. 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 Wat mij nog wel op de lippen brandt, is wat Mohammed ook zei over die opleiding Engels. Hè, dat je dan gedemotiveerd wordt. Ik doe even de korte versie. Gedemotiveerd wordt omdat je dingen moet doen die je al gedaan hebt. Hè?
Dat is soms lastig.
Kun je daar als school nog een rol van betekenis in spelen? Ook in samenspraak met zo'n opleiding?
Ja, dat is het contact wat je wel zoekt inderdaad om te kijken van welk opleidingstraject kan er nou voor een man als Mohammed bijvoorbeeld afgesproken worden? Welke vrijstellingen bijvoorbeeld kunnen er voor hem afgegeven worden?
Ja.
En op welke wijze kan er ook aangesloten worden bij de levensfase waarin Mohammed zich bevindt? Want Mohammed is natuurlijk geen student die vanuit het studentenleven, zal maar zeggen, nu zijn studie oppakt en vervolgens voorzichtig aan is gaat denken aan een baan. Nee, hij heeft ook een stukje levensonderhoud te doen. Hij heeft misschien ook een gezin waar hij voor moet zorgen. Nou, en dat betekent dat je toch de voorwaarden zijn anders.
Maar dat is wat je vindt. Maar is dat ook daadwerkelijk wat je wel doet ook als school? Dat gebeurt ook?
Dat doen we zeker. Ja. Sowieso ook in samenspraak inderdaad met de opleidingsscholen. Kijken wij inderdaad van wat voor trajecten kunnen we afspreken. Ja. Kunnen wij bijvoorbeeld voor bepaalde onderdelen van de opleiding kunnen wij daar niet een vrijstelling voor maken? Of kunnen wij leerlingen niet of leerkrachten ook niet bevoegd of bekwaam verklaren, zeg maar. Dus dat gesprek voeren wij ook. En daarnaast hebben we ook met deze heren, maar ook met de andere mensen die wij in dit soort opleidingstrajecten hebben, hebben wij een uitgebreid begeleidingstraject. Waarbij leerkrachten ook een persoonlijke coach hebben in de school die regelmatig met hen ook kijkt van hoe loopt het met jou in je lessen, daarop reflecteren. Een werkplekbegeleider die vanuit het vak ook met hen meekijkt. En we geven ze ook tijd. We geven ze ook tijd in de zin van gefaciliteerde betaalde studietijd.
Ja.
Dat kan voor een deel vanuit een beurs, maar ook vanuit de school vinden we het dermate belangrijk dat we ook uit eigen middelen daar gewoon provisioneringsgelden voor vrijmaken. Inderdaad, om deze mensen ook een betaalde entree te laten maken in het onderwijs. Want dit is investeren in de toekomst. Als we deze mensen inderdaad op deze manier over die streep kunnen halen en het voor hun ook financieel haalbaar kunnen maken om de overstap te maken. Ja, dan denk ik dat we daarmee een diepte investering doen die we later goed gaan terugverdienen.
Nou ja, ik hoor wel het woord demotiveren. Als demotivatie gaat optreden. Voor je het weet ben je weer iemand kwijt.
Klopt, ja, zeker.
Ja, dat maakt ons ook wel.
Ik verzucht het maar een beetje. Ik hoop dat jullie als opleidingsschool ook inderdaad van betekenis kunnen zijn in dit soort trajecten ook.
Ja, daar hebben we het over opleidingen.
Natuurlijk moeten mensen een opleiding doen, maar
de goede dingen.
De goede dingen.
Ja. Nou ja, dat is nog een ander punt inderdaad. Ik vind ook dat als je het hebt over de aantrekkelijkheid van het leraarschap, hè, een deel van het probleem van het leraarschap, het leraartekort, is ook dat het beroep nou niet het meest sexy beroep is in Nederland. Het staat niet heel hoog in de ranglijst van wat we heel aardig hoorden. Dat is het brandweerman of politieman. Bij de jonge jeugd, maar later wordt het snel advocaat of ik wil ondernemer worden. Ja. En dan ben je succesvol. En docent staat nou niet op het moment in Nederland in ieder geval in die hoge ranglijst. Nee. En dat heeft ook iets te maken met hoe we het beroep neerzetten en welke kwaliteitseisen we daaraan stellen. En dat vind ik wel ook de andere kant. Ik denk ook dat we op zich aan de opleiding ook hoge eisen mogen stellen. Want dat betekent ook dat je echt wel van goede huizen moet komen om voor de klas te staan. Ja, en dat weten deze mannen ook als geen ander. Je kunt niet zomaar voor de klas staan.
Maar dat wordt ook niet bestreden. Van allebei niet. Hè. Wat wordt bestreden is het feit dat je echt wel dingen dan moet doen die je al lang gedaan hebt.
Ja en dat is vaak zinloos inderdaad.
Ik ben helemaal mee eens. Daarmee halen we de status alleen maar naar beneden als je het cadeau krijgt.
Klopt.
Dat is niet de boodschap die we hier willen brengen. Nee. Zeker niet. Geen van allen. Nee. Toch?
Volgens mij hebben we besproken wat we graag wilden bespreken.
Ja.
Jacco, hartelijk dank.
Ja. Dankjewel.
En we gaan hem, ik zet het schuifje maar een beetje omhoog, afsluiten op de voor ons gebruikelijke wijze. Daar komt hij.
Dit was de podcast Zin in Lesgeven van Peter van der Zwaal en Arend-Jan Zwarteveen. Gemaakt in samenwerking met Voyon. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.